Vanuit onze hoofdstad heet ik u van harte welkom bij de podcast De Vrije Gedachte van de gelijknamige Vrijdenkersvereniging. Samen met filosoof Floris van den Berg ga ik in gesprek met auteur Erdal Balci. Naar aanleiding van zijn nieuwste boek De Wedergeboorte, hier staat het. Ik wens u veel kijk- en luisterplezier en alsjeblieft klik op like en abonneer. Erdal, welkom.
Dankjewel.
2 jaar geleden sprak ik jou voor het eerst op de boekpresentatie van Kevan Shahbazi. Die had het boek De Amerikaan van Karachi uitgebracht. Prachtig boek. Ja. En toen vertelde jij me dat je bezig was met dit boek, zonder dat je de titel noemde. Maar je schetst een beetje de kaders. Hoe is De Wedergeboorte tot stand gekomen?
Nou, wat je zegt, ik was net klaar met de gevangenisjaren.
Dit boek?
Ja, zo'n autobiografisch boek. En als schrijver voelde ik de behoefte om de grenzen te verkennen van mijn literaire talent. Mm-hmm. En ik had dus echt behoefte aan een grote uitdaging. En natuurlijk had ik ideeën en fantasieën over de toekomst, maar ik had tot die tijd nooit aangedurfd om een toekomstroman te schrijven. Mm-hmm. En ik wilde gewoon weten of ik dat kon. En of ik daar genoeg fantasie voor heb. En of ik daar genoeg kennis en talent voor heb.
Ik denk dat je kan zeggen dat geslaagd is.
Nou, dankjewel. Ja, dankjewel. Ja.
Ja. En hoe kwam dan dat idee dat je dacht, ik ga het nu dan toch doen?
Ten eerste omdat ik mij misschien een beetje schuldig voelde over het klimaat. Dat aan het begin van het alarm, dat ik dat niet zo serieus heb genomen in het verleden. Mm-hmm. En dat kon ik eigenlijk als verlicht persoon, als intellectueel niet maken. Ja, daarover voelde ik me schuldig. En ik begon na te denken over hoe we de toekomst van de aarde enigszins kunnen veiligstellen en hoe het verder moet met de mensheid.
Ja.
En toen kwamen de ideeën en de oplossingen. En mijn kracht is wel dat ik de zeggingskracht van literatuur kan inzetten om bepaalde dingen misschien in de toekomst voor elkaar te krijgen. Mm-hmm. Het maakt ook niet uit dat de ideeën misschien een beetje gek waren of erg rigoureus. Mm-hmm. Je hebt het gelezen, je weet het. Ik dacht, nu word ik misschien niet serieus genomen nadat het boek is gepubliceerd. Maar wie weet over 10, 20 jaar dat het boek wordt opgepikt en men denkt van, we hebben echt die radicale aanpak nodig. Ooit heeft iemand zo'n boek geschreven. Ja,
ja. Ja. Oké, heel mooi. Ja. En nou, als schrijver, waar haal jij nou je inspiratie vandaan? En dan moet ik vooral zeggen als schrijver van je romans. Ben ik heel benieuwd.
Ja, maar ik denk dat mijn grootste inspiratie is dat ik erin geslaagd ben om erachter te komen wat mijn talent is. En als kind wist ik het al, denk ik, mm-hmm. dat mijn weg zou moeten zijn. Toevallig laatst was ik met een vriendin in mijn geboorteplaats in Turkije, in Ardahan. En daar, we zijn bezig met een documentaire over de gevangenisjaren. Daarom waren we daar. En die vriendin vroeg aan mij, wat was jij geworden als jij niet naar Nederland was gegaan als kind? En toen moest ik een beetje nadenken. En ze zei zelf van, volgens mij ook wel een schrijver, maar dan in Turkije opgegroeid. Dus die inspiratiebron voor mij is dat ik weet wat mijn talent is. Mm-hmm. En ik koester dat. En ik weet dat de meerderheid van de mensen niet eens achterkomen waar ze echt goed in zijn.
Nee.
En als je laat ik het zo zeggen. Mijn grote drijfveer is ook de idealen van verheffing en verlichtingsidealen en zo. En ik merk dat ik het ergste vind dat talent wordt weggegooid. Mm-hmm. En dan heb ik het niet alleen ja vooral bij migranten natuurlijk, of mensen in ontwikkelingslanden, dat ze...
geen ontplooiingsmogelijkheden
hebben. Doodgaan zonder te weten waar ze goed in zouden kunnen zijn. Mm-hmm. Ik wil dat zoveel mogelijk voorkomen. Dat mensen zoveel mogelijk hun talenten kunnen ontplooien. Van mezelf weet ik het dus. En dan koester ik dat. En dat is mijn grootste inspiratiebron.
Eén zijvraagje. Waardoor denk je dat dan... Want kijk, inderdaad, in ontwikkelingslanden evident. Ga ik helemaal met je mee. Waarom in het Westen dat mensen er niet achter komen waar hun talenten liggen? Wat is je idee daarachter?
Ja, toch de onverschilligheid.
Ja, zoiets. Ja.
Ja, kijk, toevallig hebben we deze verkiezingen nu, gisteren. Mm-hmm.
Tweede Kamer, want we weten niet wanneer dit wordt uitgezonden.
Dat Wilders heeft
21
gewonnen.
November.
Groot heeft gewonnen, ja. De schok is groot, bij mij ook. Bij iedereen, denk ik wel. Maar we moeten ons wel afvragen, wat hebben we gedaan dat we de mensen hebben verjaagd? Hè? Mm-hmm. Dus als progressief Nederland. Ja. Hoe komt het?
Ja.
En dan kom ik dus toch bij het feit dat... dat je voor een gezonde democratie een ontwikkeld volk nodig hebt. Mm-hmm. En volgens mij is de fout gemaakt dat progressief Nederland alleen zichzelf wilde ontwikkelen. En de rest gewoon later. We hebben dacht van, we moeten respect hebben voor hun cultuur, voor wat ze willen, voor wat ze doen en zo. Maar dan heb ik dus niet alleen over de migranten, maar ook mm-hmm. bij... Dat is gewoon een klasse ding.
Ja.
Ook bij mensen met een Nederlandse achtergrond. Dat je op een gegeven moment de situatie krijgt dat je volk niet voldoende ontwikkeld meer is om een gezonde democratie in stand te houden.
Ja.
Je vraag was...
Dat was even een zijvraag van waarom je dat van dat talent... Dat je die onverschilligheid...
Het is niet alleen talent, dus het kan ook gevaarlijk zijn. Mm-hmm. Dus je moet mensen blijven verheffen. Misschien klinkt het een beetje ouderwets, hoor, maar ik ben echt van die ouderwetse verheffingsidealen van... doe dat alsjeblieft.
Ja, dankjewel. Laatste vraag, dan ga ik het woord geven aan mijn compaan naast mij. Ik zei het gisteren al, we zaten heel even te appen over jouw boek. Ik vind dat je boek is heel mooi opgebouwd. En ook als je dan, we gaan niet het plot spoileren, dat gaan we niet doen. Want de mensen moeten het boek hierna zelf maar lezen. Maar als je, als je weet waar het eindigt en je gaat het dan terugkijken, dan denk je, oh wauw, hier al op pagina, weet ik het, 20... Er zitten al kleine dingetjes die je op dat moment nog niet kan zien, maar die bouwen op naar het einde. Hoe ga jij te werk bij het schrijven van zo'n verhaal? Denk je alles van tevoren helemaal uit? Of komt het gaandeweg? Of is het een mix van beide? Hoe ga je te werk?
Ja, wel een mix van beide natuurlijk. Tijdens het schrijfproces gebeurt er veel. Mm-hmm. Daar kun je niet omheen. Ik zal het over de personages moeten hebben. Mika bijvoorbeeld, aanvankelijk had hij niet zo'n grote rol. Maar naarmate ik schreef, begon ik zo van hem te houden als personage... dat hij op een gegeven moment bijna Aziz gaat verdringen als hoofdpersoon. Ja, ja. Dus dat soort dingen gebeuren tijdens het schrijven. Maar regel is wel dat je een goed fundament moet hebben. Dus je moet wel weten... wat het verhaal is.
Ja.
En dan kun je mooi spelen. Maar zonder een goed fundament moet je niet aan een roman beginnen, denk ik. Dan verdwaal je helemaal.
Ja, ja.
Ja. Ik vind het mooi dat je spreekt over dat verheffingsideaal... en ook het belang van Bildung voor het volk. Voor de grote, niet alleen voor een intellectuele elite, maar voor iedereen. Maar je hebt wel een boek geschreven. En een boek geschreven wordt... Verwacht je dat het boek ook breder gelezen zal worden? Want anders is het natuurlijk ook weer... Daar heb je al de idealen, maar degenen die dat boek lezen... zijn niet juist degenen die dat misschien minder... Of verwacht je dat op een of andere manier het wel een breder publiek trekt? Is je gedachte achter?
Ja, het drama van mijn leven is dat mijn boeken niet opgepikt worden in Nederland. Of niet genoeg, laat ik zo zeggen. Want de gevangenisjaar heeft het wel goed gedaan. Relatief. Ik was er wel altijd... verdrietig over. Maar ik begin het nu wel een beetje los te laten, hoor. Ik denk, wat ik net ook zei... misschien gebeurt het wel over 10 jaar of 20 jaar, wie weet. En ik moet er ook bij zeggen dat men in België... enthousiaster is over mijn werk dan in Nederland. Dat is ook een mysterie die ik niet kan uitleggen. De gevangenisjaren is genomineerd geweest voor een belangrijke prijs in België en zo.
Okay.
En daarna pas begon men hierover de gevangenisjaren te schrijven. Dus okay. Dat is wel apart, ja.
Ja.
Dan heb ik een vraag over de inhoud van het boek, De Wedergeboorte. Het vertrekpunt is, de grote verhuizing heeft in Europa plaatsgevonden. Kan je uitleggen wat het is? Wat bedoel je daarmee?
Nou kijk, de grote verhuizing is dat op een gegeven moment men in Europa beseft dat we de aarde terug moeten geven, of tenminste het gebied buiten Europa, het beste terug kunnen geven aan dier en plant. En dat de enige, de enige manier is om de wereld te redden. Want het is niet nodig dat de mens de hele aarde bezet.
Mm-hmm.
Overal, dat die overal is. Als je daar goed over nadenkt. Ik heb dat dus gedaan en ik denk, waarom hebben we zoveel ruimte nodig? De hele aarde.
Ken je het boek van E.O. Wilson, Half the Earth? Dat waar hij precies dat. Ja, hij zegt dan de helft van de aarde, maar jij neukt het nog.
Die ken ik niet.
Oké,
dat is niet van hem mee.
Nee.
Nee, dus de Europeanen die zetten de deuren op het gegeven moment open en weten niet hoe het gaat eindigen, maar de hele wereld stroomt wel naar Europa.
Mm-hmm.
Moet ik erbij zeggen dat Europa plek reserveert voor die mensen. Dus ieder volk, iedere gemeenschap mag een eigen land hebben, eigen grond hebben in Europa. En dat is volgens mij ook de bron van geluk. Want het gaat dan bij de zoektocht naar geluk gaat het niet om ras of religie of wat dan ook, maar cultuur en mm-hmm. moedertaal.
Okay.
Mm-hmm. Dus deze twee dingen. Iedere gemeenschap die cultuur en moedertaal wil behouden, krijgt een plek in Europa en mag een eigen land hebben.
Dus 9 miljard mensen in Europa?
Dan is het 5 miljard over 110 jaar. Over 110 jaar. Ik heb gekeken of het kan.
Ja.
En volgens mij, ik heb ergens gelezen dat als je de hele bevolking met de dichtheid laat wonen van Parijs,
mm-hmm.
is de helft van Frankrijk genoeg.
Oké.
Okay. Ja. Okay. Dus genoeg ruimte in Europa. En het lijkt me fantastisch om de rest van de wereld, van de aarde, eindelijk eens terug te geven aan dieren en planten. Zodat je dus ook niet hoeft te reizen tussen continenten en niet hoeft te vervuilen. En Europa als continent is groot genoeg.
Ja, en wat doe je dan met alle verschillen tussen de volken? Want de meeste mensen, er zijn nog wel wat conflicten tussen mensen met verschillende moedertaal en cultuur. Worden die dan ook geïncorporeerd in Europa?
Nee, maar conflicten mogen er zijn, maar Europa eist wel één ding, dat je voldoet aan de regel.
Van autonomie?
Ja, autonomie. Ja.
Ik heb je boek gestudeerd.
Iets later gelezen, want ik heb het naast me neergelegd. Dus, al maanden, je kent hem misschien beter dan ik. Maar de autonomie van het kind, de vrouw en het individu.
Okay.
Dus ieder volk, ieder persoon, ieder individu moet zich daaraan houden.
Maar dat is wel kritiek op heel veel van de wereldbevolking die dat niet leeft. Hè? Ik bedoel, de hele heel grote islamitische wereld niet, de Chinese wereld niet.
Ja, dat klopt. Ja. Ja. En daarom heb je ook buiten Europa in 2128 ook een gebied, die heet Sidon.
Okay.
Een gebied waar mensen wonen die Europa haten.
Okay.
Dus die zich niet willen houden aan die regels en de oude wereld terug willen hebben.
Okay.
Ja, en zij broeden op wraak. Ja.
En wat voor mensen verlaten Europa in dit boek? Want sommige mensen verlaten Europa op weg naar Sidon.
Ja.
Wat voor mensen zijn dat? Wat speelt er in hun hoofden?
Nou, het is de grote, de sterke wens om weer de oude wereld terug te brengen. Dus ja. Het alternatief van Europa van 2128
mm-hmm.
Zijn eigenlijk drie alternatieven. De schepen gaan die mensen ook ophalen, hè, die terug willen naar of die naar Sidon willen gaan. Drie alternatieven zijn er. de Amerikaanse wereld, de Arabische wereld en de Chinese wereld. En dat heb ik een beetje uitvergroot van wat het nu is.
Ja. Okay.
Dus de grote drie machten. Dus Amerika met zijn kapitalisme, die de mens uitholt en slaven maakt van spullen, van geld.
Ja.
China die heel erg brandt met de ambitie om mensen een soort robots te maken. Dus in dienst van de staat, van fascisme zou je kunnen zeggen. En de Arabische wereld die heel graag de religie hoog willen houden. En eigenlijk een variant is op het Chinese systeem.
Ja. Ja, maar dan met een religieuze component.
Ja, ja. Ja. Dus mensen die niet van Europa, van Erdal Balci houden, die vluchten, die gaan naar Sidon. Ja.
Ja. Ja, dankjewel.
Want in het boek zit ook een scène waarin Aziz en Mikael in de trein dan naar Sidon reizen. En dan zitten er twee jonge vrouwen erbij in de trein die alle beperkingen in Europa te zwaar vinden. Wat bedoel je met die scène?
Ja, dat zijn dus Lisa en Merel.
Ja.
Twee meiden uit Brabant.
Maar dan begrijpen we het. We kunnen schrap deze verhaal, maar Brabant is duidelijk.
Ja. Nou, kleinkinderen van de aardappeleters.
We moeten wel oppassen, want straks krijgen wij doodsbedreiging.
Ja. Nee, maar die twee meiden die willen heel graag. Die nemen geen genoegen met de solidariteit die er is. Met de autonomie. Met het feit dat iedereen kan rondkomen en dat er geen ultra-rijken meer zijn. Ze willen gewoon superleuke spullen hebben. En dat is hen beloofd door mensen in Sidon. Dus gaan ze weg.
Ja.
Oké. Okay. Ja. En die terugkeer die jij... zou die terugkeer ook moeten gebeuren buiten je boeken, in de echte wereld?
Nou, dat zou ik aan jou moeten vragen, toch? Ja.
Meneer de milieufilosoof.
Milieufilosoof, ja. Nee, kijk, ik heb dat... ik ben eerst gaan schrijven als een leuke fantasie.
Ja.
Maar met de tijd ben ik er wel in gaan geloven. Ik ben dus echt van overtuigd dat de mensen niet overal in de wereld hoeven te wonen. Dat ze niet een soort grote bezettingsmacht die overal is, in elke hoek.
De kolonisatie van de natuur.
Ja, ja. Dus, ja, ja.
Oké, okay, mooi. En dan heb ik ook nog een vraag hier. De mens wordt in het boek vergezeld door zuster Robot.
Ja.
Wie of wat is dat?
Ja, zuster Robot is... is een robot die is ontworpen omdat er grote behoefte is aan kunstmatige intelligentie.
Ja.
Maar Rusten Robot is wel ontworpen als een kameraad
van de
Europeanen. Dus eigenlijk een... zo kun je robots ook ontwerpen, hè? Dus... er staat me bij een scène waarin Mikael door Rusten Robot wordt gebeld. Die is dan terug van Sidon en ze heeft heel veel meegemaakt. Mentaal heeft hij het heel moeilijk. En dan wordt hij gebeld door zuster Robot.
Ja.
Want zij heeft uitgerekend, of zij, ongeveer kan ze raden, dat hij behoefte heeft aan psychologische ondersteuning.
Dus jij bent ook een positief over de...
Ja, als je robots op die manier kan ontwerpen. En zij belt hem op van, moet je niet naar een psycholoog?
Ja,
ja, zo kan het dus ook.
Ja. Ja.
Mooi.
Ja.
Even een ander geluid laten horen, zeg maar, over AI.
Ja, het kan ook heel positief uitpakken. Ja. Ja.
In bejaardenhuizen worden ze al gebruikt, toch? In Japanse bejaardenhuizen ook. Die doen al de gymoefeningen. Die hebben het als een DJ. Die kan spelletjes met je doen.
Ja. Dus robots niet ontwerpen om... om macht te krijgen over andere volkeren misschien, of rijker te worden, of wat dan ook. Maar die robots in dienst van de mensheid.
Ja. Okay.
Net zo goed, zeg maar, als de Europeanen van de toekomst.
Mooi. Jij hebt over het Europa van de toekomst. Jij noemde net al die drie basisprincipes. Autonomie van het kind, van de vrouw en het individu, geloof ik. Ja. Ja. Die driedeling, impliceert dat een betutteling van vrouwen en kinderen, dat zij niet als individuen worden beschouwd? Want je hebt een soort van... vrouwen en kinderen nog naast de categorie individuen.
Ja, dat heeft mijn uitgever mij ook gezegd. Van, het is niet over het kind, hoor, maar wel over de vrouw. Van, is dat ook geen individu? Ja, je hebt wel een punt, maar ik wil het toch erin houden. Ik vind het wel mooi klinken.
Ja, toch?
Ja, omdat... ja, laten we realistisch zijn. In Europa gaat het misschien relatief goed, maar als we naar de positie van de vrouw in de rest van de wereld kijken, dan moet je dat misschien ook echt noemen.
Ja.
En wat betreft het kind... de autonomie van het kind klinkt misschien een beetje raar, maar... we zouden ooit kunnen besluiten om kinderen tot hun 15e geen religieonderwijs te geven. Of niet laten kennismaken met religie. En dan daarna mogen ze zelf beslissen of zij, aan zoiets gaan doen.
Mooi. Aan de ene kant schets je een Europa in dit boek wat iets prachtigs heeft. Hè? Want volgens mij wordt het ook het continent van vrijheid en rechtvaardigheid genoemd. Aan de andere kant zitten er ook forse beperkingen. Die zuster robot die beschikt over heel veel informatie. Die inlichtingendienst die komt geloof ik 2 keer terug in het boek.
En die vooral in Sidon ook.
In Sidon ook,
om de andere Europeanen te beschermen.
Ja, precies. In hoeverre, dan is dan een vraag die ik heb. Hè? In hoeverre is er bijvoorbeeld dan een ruime uitingsvrijheid in Europa? Andere punten die langskomen is de wettelijke eis van basale vorm van vriendschap.
Ja.
Dat vond ik ook interessant.
Ja.
En heel interessant. Elk persoon met een bovenmodaal inkomen... die krijgt een adoptiekind toegewezen. Ook interessant punt. En bij jouw boekpresentatie... Renske Leijten nam het eerste boek in exemplaar. Zij zei ook iets in de trant van... ik weet niet helemaal zeker of ik in zo'n Europa zou willen wonen. Is dit Europa voor jou je ideaalbeeld? Of zitten er ook voor jou, heb je ook bewust...
Nou, anders had ik hem niet geschreven. Hè?
Dat ja, het zou kunnen, ja.
Nee,
ja.
Maar het verbaasde me wel dat Renske dat zei. Want ik dacht, ja, als zij niet... Zelfs zij niet in...
in jouw land wonen.
Maar ze had het ook niet uitgelezen. Hè? Dus misschien,
nee, klopt. Misschien,
misschien is ze nu om.
Ze had verder dan 20 pagina's moeten lezen.
Ja,
Maar het is natuurlijk een beetje paternalistisch. Als je toegewezen moet worden en dingen worden je opgedrongen. Dat druist... lijkt me een beetje tegen het autonomiebegrip in. Of...
Nee, maar het wordt je wel toegewezen, maar het wordt je niet verplicht.
Oh, oké. Okay.
Kijk, in de toekomstige Europa hebben we niet meer nodig dan ons geweten en ons verstand.
Mm-hmm.
Dus daar gaan we uit en dat is onze groot kapitaal.
Mm-hmm.
Maar als staat, als overheid, kun je wel... zoiets gaan bedenken en uitvoeren en zeggen... Bart, dat kind daar... daar moet je tot zijn 15e of 18e...
Draag er zorg voor.
Ja, het ligt aan jou.
Mm-hmm.
Het ligt aan jou om met hem of met haar naar de bioscoop te gaan... of te kijken wat hij op school doet. En,
boekpresentatie van Errol.
Ja, dus deel maken van jouw eigen rijkdom, eigen leven... een eigen netwerk en... Zo kun je ervoor zorgen dat geen enkel kind buitengesloten wordt. Van, misschien wordt hij dan geboren in een iets mindere familie of iets minder kapitaalkrachtig. Maar als hij zo'n peetvader als Bart krijgt, die hier een podcast houdt en die komt dan meeluisteren en zo. Maar dan is het aan de persoon zelf,
de
peetvader of peetmoeder, om het wel te doen of niet. En als hij het niet doet... heb je misschien voor de rest van je leven last van je geweten. Ja. Dat staat aan jou.
Ja. Oké.
Okay. Ja, het is interessant hoe je bepaalde staten in het boek tegenover elkaar zet. Hè? Dus aan de ene kant Europa, maar ook een autoritair China... met een doorgeslagen sociaal kredietsysteem zonder enige privacy. En dan Arabië met een zeer orthodox islam... waardoor de eeuwige drijfkracht het onderwerpen van de vrouw was... Ja, en waar jongens werden besneden die antisemitisch en anti-homo was... en waarvan expansiedrift het wezen was. En dat dan Amerika, dat alle individuen, daar heb je net al over gezegd... leegplukte vanuit een zuivere vorm van kapitalisme. En kijk, in hoeverre zijn nou die staten in je boek... In de echte wereld gerealiseerd? Of zie je ze juist naar die extreme toe bewegen?
Ja, ik denk dat ze heel erg hun best doen... om het te verwezenlijken. Dus de huidige situatie heb ik uitvergroot in mijn boek.
En waar ben je het meest bang voor? Of als je één, of zijn ze alle drie even erg?
Ja, ik vind ze alle drie niet fijn.
Nee, dat is duidelijk. Ja. Zou je dan even, je noemt jezelf autonoom, die belangrijkste waarde. Zou je jezelf, hoe label jij jezelf levensbeschouwelijk? Zou je jezelf humanist noemen of een ander label? Of
nee,
sociaal?
Ik ben een atheïst.
Atheïst. Maar, ja. Ook, maar dat is een atheïst, je gelooft niet in God, maar je positieve waarde, geloof in autonomie. Blijkbaar, dus humanist is niet een woord dat in je opkomt.
Ik heb niks tegen humanisme, dat is ook prachtig. Ja. Nee, maar het is wel. Misschien ben ik wel te veel met de rest bezig.
Ja.
Om als humanist te beschouwen. Dus als ik een boek schrijf waarin staat dat dieren en planten het grootste deel van de aarde terugkrijgen. Ja, dan heb ik misschien iets meer met dieren en planten dan met mensen.
Hij heeft een boek geschreven, De filosofie van het eco-humanisme.
Interessant. Ja, ja.
Dankjewel. Een van de personages in jouw boek zegt, en dan ga ik even citeren. Wat heeft het voor zin om de aarde te redden als we zelf door die beperkingen van Europa zo jong al verpieteren? Ja, mooi woord. Ja. Hoe kijk jij daar zelf naar?
Nou, je moet die mensen dus echt van overtuigen dat ze niet verpieteren.
Ja.
Dat vriendschap die wettelijk is vastgelegd in de toekomstige Europa, dat het meest waardevol is wat iemand kan overkomen. Mm-hmm. En dat is niet van mij. Dus dat bepleit Spinoza ook bijvoorbeeld. Mm-hmm. Lang geleden heeft hij ook zoiets voorgesteld.
Ja.
Dus dat we een systeem krijgen waarin vriendschap de grote drijfveer is. En soms gaat het dus mis. En bij die twee dames was men dus niet echt overtuigend genoeg.
Ja. Die hebben we laten afglijden.
Ja, ja. 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 Maar je ziet ook wat er gebeurt. Hè? Dat een van de meisjes die wat ze voor die spullen, die mooie spullen, zijn echt bereid om heel ver te gaan. En een van die meisjes is zelfs bereid om haar lichaam als het nodig zijn, weg te geven. Ja.
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 Klinkt heel mooi. Ja, dat laatste niet. Ik bedoelde juist. Ik bedoelde daarvoor.
Floris van den Berg, maar propaganda voor.
Ik bedoelde de nadruk op vriendschap en autonomie. Zeg maar, dat je dat zo'n grote rol toekent. In je boeken. Het is een toekomstroman. Een toekomstroman is natuurlijk een heel groot genre in de literatuur. Wat zijn jouw favoriete toekomstromannen die je waar je door hebt laten inspireren? Is dat 1984 of Brave New World of zijn het andere?
Nee, die heb ik ook allemaal gelezen natuurlijk. Die zijn ook heel mooi, maar het zijn wel dystopie. Hè?
Dus, ja. Jouw boek is echt als utopie geschreven?
Ja, dat heb ik wel geprobeerd, maar niet iedereen is daar enthousiast over. Dus,
Nee, dat is het probleem. Sommige mensen zeggen bijvoorbeeld ook dat Brave New World, dat de meeste mensen als dystopie zien. Er zijn ook sommige mensen die zeggen, ja, maar dat is helemaal geen dystopie. Het is een utopie.
Ja.
Dus dat is altijd natuurlijk interessant om.
Ja, maar je wat betreft de toekomstwerk, ik ben groot fan van de film Interstellar.
Oké, die ken ik dan niet, maar leuk.
Ja, dat moet je zien, dat is echt prachtig.
Interstellar, dankjewel. Dat is die verheffing.
En misschien leg hem even kort uit voor de luisteraar, die vindt hem misschien ook wel leuk.
Nou, dat de aarde langzaam doodgaat. Een groep wetenschappers die gaat dan op zoek naar een nieuwe planeet. Ja.
Oh, kijk.
Ja, dat vind ik zelf een meesterwerk. Ja.
Nou, hou je ook van science fiction romans? Of
ik ben niet echt een fervente lezer.
Oké.
Je zei net al eventjes, heel kort stipte je hem ergens zijdelings aan, hè? Die kinderen die in Europa, niet de kinderen, het is verboden om kinderen in Europa onder de 15, geloof ik, met God lastig te vallen. Ja, laat ik het zo maar even zeggen. In hoeverre zou het een goede zaak zijn om kinderen niet langer te indoctrineren met religieuze ideeën? Gewoon hier nu.
Ja, dat zou fantastisch zijn, maar men doet het niet. Want het is bewezen dat kinderen die tot een bepaalde leeftijd niet in aanmerking komen, in aanraking komen met religie, mm-hmm. dat ze nou een bepaalde leeftijd
verloren zijn.
Ja. Nee, maar ze vinden het belachelijk. Ja. Ze kunnen er alleen maar om lachen daarna.
Ja, ja, ja.
Dus het is heel belangrijk om de kinderen heel jong te hersenspoelen. En dan heb je ze voor de rest van hun leven. Maar ik heb dus heel slim in het boek gezegd 15 jaar. Want ik weet wat het oplevert. Ja.
Ja. Ja.
Want je noemde jezelf al atheïst. Maar hoe ben je zelf opgegroeid? Hoe was jij tot je 15e?
Ik ben in Turkije... als kind was ik vrij onderdeel van een seculiere omgeving.
Okay.
Dus dat links heel sterk was bij
seculier.
Ons. Ja. Maar grappige is, dat staat ook in de gevangenisjaren... Ik kwam op mijn 11e naar Nederland en een jaar later zat ik op de Koranles.
Oké. <Okay. laughs>
Ja, dus dat zegt dus veel over het klimaat in Nederland.
Maar je bent een beetje met
migranten.
Maar er was, dus 11 was ook al te laat om je nog te
bekijken. Dat was te laat, maar ik wilde niet eenzaam zijn, dus ging ik met die jongens mee.
Maar die andere, ben jij dan een uitzondering, zeg maar, dat je daar echt...
Er zijn wel een paar anderen ook, ja.
Oké.
Maar niet veel.
Dus is überhaupt in Turkije is seculier of was seculier? Is daar een, zijn daar atheïstische verenigingen of is dat, kan je dat zijn?
Uiteraard, ja. Ja, ja.
Oké.
Okay. Ja, ja.
Interessant.
Gelukkig wel, nog wel, ja.
Schrijf je daar ook wel eens over? Van de...
Misschien in het verleden wel, toen ik correspondent was.
Want zou je, want wij zijn dus van Vrijdenkersvereniging De Vrije Gedachte, een atheïstische vereniging. Het zou ontzettend leuk zijn om als je gewoon een keer iets zou kunnen schrijven over het bestaan van atheïstische verenigingen in Turkije.
Ja, dat lijkt me ook wel leuk. Maar het is ook heel opmerkelijk dat, dat het aantal, dat percentages van atheïsten of deïsten enorm toeneemt in dat soort landen. Vooral in Turkije en Iran. Hmm. Dus daar zouden ze goed over moeten praten, hoe dat komt en wat wij ermee doen. En waarom Nederland achterblijft met... haar eigen migranten wat dat betreft.
Heb je daar ook een? Je stelt een vraag, maar je hebt er vast ook over nagedacht.
Nou, omdat het een soort taboe-onderwerp is hier. Dus je mag er niet over praten. Je mag niet aan verheffing doen. Je mag niet echt idealistisch zijn. Mm-hmm. En in Turkije zie je bekende professoren op tv verkondigen dat... dat de hele religie onzin is. En dat kan dus allemaal.
Oh wow, dat is interessant. Want in Nederland wordt dat steeds moeilijker om dat te zeggen. Hè? Alleen Geert Wilders, die kan het over de islam zeggen, maar niet over... Er is heel weinig tegengeluid, zeg maar.
Ja, misschien is dat...
Kijk, onze vereniging is er, maar die is natuurlijk vrij onzichtbaar. Maar,
nou, maar het is wel jammer dat, dat iemand als Geert Wilders dat iedere keer zegt... Mm-hmm. Misschien werkt dat verkrampend. Ja.
Ja. Ja. Ik wil langzaamaan naar een afronding komen. Dus ik heb nog 3 vragen voor je. Je zei net al, dit boek, De Gevangenisjaren, is autobiografisch. Dit boek is je utopie, laat ik maar zeggen. In hoeverre zitten hier nog autobiografische componenten in? Of heb je gebruik gemaakt door dat je zegt... Oh, dit personage die heb ik gebaseerd op Henk, die ik ken.
Ja, ja.
Zitten er nog waarheidsgetrouwe componenten in?
Nou, kijk, één ding wat bijna altijd terugkomt in mijn werk... is dat de zoektocht naar een moeder. Dus Aziz die zijn eigen moeder eigenlijk creëert. Dat is, in dat opzicht lijkt hij wel veel op mij. Dus misschien is dat mijn grote wens.
Ja.
Dus zelfs de toekomst veranderen om dat voor elkaar te krijgen... er zitten nog meer dingen, hoor. De lesbische dames die, die zelfmoord hebben gepleegd. En ik weet niet of je dat nog weet.
Heb ik even niet
paraat. Een danscentrum in Argentinië, dat ze dan dansen en hun verhaal vertellen. Dat is ook gebaseerd op ware gebeurtenissen.
Dank je.
Je boek, we hebben al gezegd, je kan het dus als utopie duiden, maar ook een nieuw genre van literaire boeken. Romans is ook de eco-apocalyptische literatuur, daar past het natuurlijk ook in. Ik vind het natuurlijk mooi dat als milieufilosoof dat er dus aandacht wordt besteed aan die ecologische crisis en dat schrijvers ook hun fantasie gebruiken om te kijken, nou, hoe moet het nou verder? Maar in de reacties op jouw boek, hoe ver wordt dat serieus genomen? Of wordt het een beetje lachig over gedaan over hoe ernstig jij de ecologische crisis van de aarde ziet?
Nou, in de Groene Amsterdammer is een recensie geweest.
Mm-hmm.
Hij noemt het een geopolitieke sprookje. Dus dat vond ik wel grappig eigenlijk.
Ja.
Dus ja, zo kun je het ook wel zien. Het is, de oplossing komt met de geopolitieke verschuivingen.
Ja.
Mm-hmm. En volgens mij is dat vrij uniek. En ook te doen. In plaats van eeuwenlang wachten op nieuwe uitvindingen. Op andere zaken kun je er echt voor kiezen om alle mensen naar Europa te halen. En om de aarde eindelijk eens met rust te laten.
Maar oké, maar heb jij vertrouwen in... Dit is natuurlijk een heel groot idee en misschien kan het ook zelf. Maar ben je een optimist of een pessimist als het gaat over de toekomst van de aarde?
Nou, ik denk dat zoiets uiteindelijk gaat gebeuren.
Oké, optimistisch.
Ja, optimistisch. Ik zeg niet dat ze exact het doen wat ik daar heb beschreven.
Mm-hmm.
Maar ooit moet de mensheid... gaan besluiten dat echt iets radicaals moet gebeuren en dat we de aarde is met rust moeten laten.
Ja, maar natuurlijk de mensheid, we zijn wel één mensheid, maar we zijn allemaal uit hele vervelende mensen die met elkaar het niet eens zijn over dingen. En hoe kan je dus alle snuiten dezelfde kant uitgaan? Nogmaals, we hebben net verkiezingen in Nederland gehad en als je kijkt naar het aantal partijen die de milieucrisis serieus nemen, is niet al te groot. Als je kijkt naar de wereldwijd ook niet.
Ja, maar het mooie van de mensheid is wel dat in bepaalde tijden dingen gebeuren die voor onmogelijk worden gehouden.
Okay.
Dus wie had het voor mogelijk gehad dat de renaissance plaats zou vinden?
Ja.
Of de hele verlichtingsproces in Europa. De massa's doen soms onverwachte dingen, zoals in Nederland acceptatie van homo's en homohuwelijken en zo. Dat gaat dan, binnen één generatie is het dan voor elkaar.
Komt dat ook in Turkije nog?
Ja, tuurlijk. En misschien gaat dat ook binnen één generatie, wat ik beschrijf, gaat dat ook gebeuren.
Maar daar help je wel mee in ieder geval dan.
Ja, dat is gewoon een inspiratiebron misschien voor de mensen van de toekomst. Ja.
Mooi. Een humanistisch ideaal.
Ja. Mooi, ja. Dat is eco-humanistisch, Van den Berg. Tot slot. Jij vertelde net al dat je bent bezig met een documentaire over dit boek, De Gevangenisjaren. Ben je inmiddels met een volgend project bezig? Dat ik dan weer kan zeggen in een volgende podcast. 2 jaar geleden, toen sprak ik je daar en toen zei je dat je met dit bezig was.
Ja. Oké, ik kan het nu wel aan jou zeggen. Aristoteles, daar ga ik een roman over schrijven.
Een roman over Aristoteles? Ja. Kijk eens.
Kijk,
okay. Wordt het een dystopie of een utopie? Of,
dat is in ieder geval een grote uitdaging.
Hij schrijft ook over vriendschap in ieder geval.
Ja, volgens mij heeft Spinoza het ook van hem.
Oké.
Daarmee wil ik deze podcast gaan afronden. Floris van den Berg, dankjewel voor de vragen. Maar vooral Erdal, top.
Dankjewel.
Echt super fijn dat je er bent. Nogmaals, je hebt een prachtig boek geschreven, De Wedergeboorte. Voor u als kijker en of luisteraar, koop het. Overal te koop. Uitgegeven bij De Geus. Gelukkig knikt Erdal. Het zou suf zijn als ik nu een verkeerde uitgever had genoemd. Maar De Wedergeboorte, koop het, ga het lezen. Prachtig boek. Is ook nog te bestellen voor de feestdagen. Daarmee ga ik zeggen, u bedankt. En nogmaals, klik op like en abonneer.